Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Een hele goede dag. Een zwaar bevochten, maar op basis van de eerste helft zeker ook een zwaar terechte 3-2 overwinning op FC Utrecht. Feyenoord blijft koploper in de Eredivisie. We gaan het erover hebben met Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. Pas nog eventjes binnenkluipen, mannen.
Nou, Feyenoord maakte het echt onnodig spannend deze middag. Als je kijkt zeker naar de eerste helft. De kansenverhouding had het nooit zo ver mogen komen. Dat je in de laatste 5 minuten toch nog een winnende moet maken. Die viel wel. Het maakt de ontlading des te leuker. Ik denk dat iedereen met een lekker gevoel daardoor naar huis gaat aan het eind van deze dag. Dus de amusementswaarde een 10. Maar dat had allemaal niet nodig geweest.
Jij bent Mr. Positivo, Dennis Kranenburg. Is het voor jou dan gewoon een geweldige middag geweest?
Nou ja, ik zei het vlak voor het einde van de wedstrijd nog. Het staat 2-2, maar Feyenoord gaat nu gewoon de duimschroeven aandraaien en gaat gewoon nog kansen krijgen. En ja,
tuurlijk.
Dan weet je, als je vraagt, dan word je gewoon beloond, Frank. Dus zo gaat dat gewoon.
Maar dit zei je volgens mij niet live op zender.
Zeker.
Zeker.
Start maar in, kom maar op met die fragmenten.
Oh, nou, eerst even een bumpertje, want dit doen we allemaal zelf. Het schrijven, ja, komt-ie.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Zijn wel een beetje hard, die fragmenten. Maar goed, het was ook een harde overwinning. Feyenoord redelijk hard spelen. Jongens, ik moest een beetje denken aan Feyenoord PSV van vorig seizoen. Ook toen was Feyenoord heel erg goed in de eerste helft. Toen zag je na rust een heel ander Feyenoord. En vandaag zagen we een beetje een soortgelijk patroon. Hoe verklaar je nou zo'n verschil?
Nou, Utrecht deed natuurlijk ook wel een omzetting. Hè. Ging meer 1-op-1 spelen. Kwam een aanvaller bij Feyenoord. Moest daar ook even op reageren. Het duurde een tijdje voordat Feyenoord ook zelf weer ging wisselen met een tegenzet kwam. Dus dat wat betreft ook wat Ron Jans dan goed deed, denk ik, van de kant van Utrecht. Ja, en wat Feyenoord betreft heeft het die eerste helft natuurlijk ook alleen maar aan zichzelf te wijten. Dat überhaupt Utrecht nog een omzetting kon doen om terug te komen in die wedstrijd. Want het had bij de rust al 4-5-1 misschien moeten zijn.
Ik hoorde jullie zeggen dat dit het beste Feyenoord in de competitie tot nu toe was voor rust.
Vond ik, ja.
Ja, denk ik ook. Ja, zo dominant ook. Hè. Utrecht kwam er ook helemaal niet aan te pas. Utrecht speelde een slechte wedstrijd. Maar dat was ook de verdienste natuurlijk van Feyenoord. Hè. Ik zat op een gegeven moment te kijken dat Utrecht kwam slechts voor de rust tot een 0,11 expected goals. 38% balbezit. Ja, dat komt natuurlijk omdat Feyenoord het gewoon heel goed voor elkaar ook had. En dan is het wel wat Dennis ook zegt. Daar ben ik het wel mee eens. Als je dan wel zoveel kansen krijgt. Hè, vandaag ook toch ook weer 12 corners. Ja, dan moet je daar echt wel gewoon meer rendement uit gaan halen.
Voor het vertrouwen
halen.
Zou het ook lekker zijn, toch? En dat je gewoon een keertje, precies.
Ja, natuurlijk. Dat zou ook wel lekker zijn. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer heel erg prijzenswaardig. En zegt het heel veel over het karakter van deze ploeg. Dat je heel laat op 2-2 komt. Maar hem toch een paar minuten later alsnog over de streep trekt.
Ten opzichte van Aston Villa van afgelopen donderdag waren er 2 wijzigingen bij Feyenoord. Bos in plaats van Small en Tagalin in plaats van Wang. En zeker Tagalin, die pakte wel lekker uit, hè, in de eerste helft, die wissel.
Ja, die speelde echt een prima eerste helft, vond ik, Tagalin. Met die assist op Ueda, die echt gewoon van buitencategorie was. Dat vond ik echt een geweldige assist waar Ueda de 1-0 van maakte. En ik vond hem van de week tegen Aston Villa dan weer niet zo lekker voor de dag komen, Tagalin. Ja, en als je hem dan vandaag ziet spelen, dan maakte hij vandaag echt veel beter.
Krijgt hij nou vandaag meer tijd en ruimte?
Ja, tuurlijk. Ja dat is,
dat is het,
ook. Ja, de andere is een grote tegenstander waar je tegen speelt. En ja, ik weet het. Zij staan wel wat lager in de Premier League. Maar hij is gewoon wel een ploeg met een begroting van ongeveer 500 miljoen. Hè, of aan transferwaarde. En Feyenoord 230 ongeveer, zeg ik even uit mijn hoofd, miljoen aan transferwaarde. Ja, daar zit natuurlijk gewoon een verschil in. Ja, en dan speel je vandaag tegen FC Utrecht, met alle respect. Maar gewoon wel een mindere tegenstander. Daar heb je meer tijd, meer ruimte. En dan kom je natuurlijk ook veel beter in je spel. En dat bleek ook vandaag wel.
Tegen een Utrecht dat ook totaal niet draait. Hè. In de hele maand september 4 wedstrijden gespeeld. 1 keer gelijk, 3 keer verloren. Eerst, wat is nou het verschil tussen Bos en Small?
Nou, ik denk dat het redelijk bij elkaar in de buurt zit, wel ook hoor. Daarom is het steeds ook een beetje stuivertje wisselen. En als de ene wat meer heeft gespeeld, nou, dan kun je rust geven. Kan de andere er gewoon moeiteloos in. Ik vind Small verdedigend misschien net iets sterker en stabieler dan Bos is. En Bos aan de andere kant vind ik aanvallend weer iets bepalender dan dat Small het is. Ze vullen het allebei wel redelijk hetzelfde in. Hè. Maar als Bos mee voorin is, vind ik het wel echt dreigender. Hij heeft natuurlijk ook al meer gescoord. Maar dat is wel de meest simpele analyse. Maar gewoon ook sowieso zijn voorzetten zit meer dreiging in dan bij Small. Maar ik vind Bos ook wel weer, dat was bij de bij een van de tegendoelpunten.
Bij de 2-2.
Een vergelijkbaar moment was dat. Dat er gewoon een doeltrap was. Die kwam bij hem terecht. Dus hij stapt door. En dan miste hij net die bal. Meteen ligt daar de ruimte achter. Bij Groningen hadden we ook was volgens mij Groningen uit zo'n moment dat hij een enorme ruimte achter zich had liggen. Dat hij dat net dat soort inschattingsfoutjes heeft. Ja, dat moet bij hem nog wel beter. Maar aanvallend is Bos een verrijking voor Feyenoord.
Ja, vandaag geen Quinten Timber. Weer niet. Terwijl die waarschijnlijk, dat was de verwachting, er vandaag bij zou zijn. Hè? Toch ja. Te veel last van zijn voet?
Ja, de hoop was er inderdaad dat hij op tijd fit zou zijn voor vandaag. Nou, dat blijkt dan toch niet het geval te zijn. Ja, en dan kom je wel in zo'n situatie ook, Frank. Dat je komende week gaat de Interland carousel weer draaien. Hij is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hij is eerder al een keertje soort van geblesseerd al naar Oranje gegaan. En daarna echt wel langere tijd volgens mij uitgeschakeld geweest. Correct me if I'm wrong, Dan. Dat zou ik eigenlijk nu ook logisch vinden. Van Persie zei ook, ik ga er wel vanuit dat hij niet ook naar het Nederlands elftal gaat. Ja, dat zou toch ook eigenlijk wel een soort logisch iets moeten zijn. Weet je, als spelers gewoon nog niet fit zijn of terug aan het keren zijn van een blessure. Voor Wang geldt eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Ja. Die is echt net pas terug na een hele lange blessure. Ja, moet hij dan de halve wereld overvliegen om daar interlands te kunnen gaan spelen? Ik vind altijd wel een soort van terugkerende discussie. Maar ja, daar vind ik toch wel
wat. Ja, daar ging het in de persconferentie specifiek over Wang niet heel erg over. Maar in het interview, wat jullie denk ik niet hebben gezien bij ESPN wel. En toen zei Van Persie, toen Hans Kraaij junior de vraag stelde. Joh, wat doe je nou met Wang? Laat hem lekker in de Kuip. Zei Van Persie, het is ook wel fijn als hij wordt opgeroepen voor zijn land. Dat is een grote eer, dus hij moet maar gewoon gaan. En ik vond dat Van Persie het heel slim deed door alvast een heel klein bommetje te leggen onder Timber. Weet je, als Timber nu zelf besluit om alsnog te gaan, dan legt hij het advies van Feyenoord naast zich neer natuurlijk. En dan kiest hij echt voor zichzelf en niet voor zijn club.
Ja, ik vind de situatie wel anders, omdat Timber ook echt daadwerkelijk, met de regels zoals ze nu zijn, Timber heeft daadwerkelijk echt die laatste twee wedstrijden niet gespeeld, is gewoon vandaag geblesseerd, daarom is hij niet inzetbaar. Is wel weer anders als dat je inderdaad weer terug bent. Bij de vorige interlandbreak heb ik al gezegd, het zou raar zijn als ik daar nu van terug zou komen, dat ik vind dat je moet kijken naar in zo'n blokwedstrijden wat je hebt gehad tussen de interlands in, als je meer dan de helft niet hebt kunnen spelen, dat geldt dus voor Wang bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk als club ook de ruimte krijgen om dan te zeggen, we houden hem hier omdat hij nog herstellend is. Maar goed, dat zijn de regels nu eenmaal niet. En dan is de situatie met Wang nu toch echt anders dan Timber. Wang is weer inzetbaar, Timber is dat niet. Dus dat zorgt wel voor een verschil.
Ja, vaak wil Robin van Persie benadrukken dat er zo weinig blessures zijn. Dan heeft hij het vaak over 90-92% van de selectie is beschikbaar dan. Maar nu Timber niet. En die zouden vandaag waarschijnlijk dan weer bij zijn. Nou, Nieuwkoop was niet bij de selectie vandaag. Trauner is onlangs geopereerd. Daar werd een beetje geheimzinnig over gedaan. Modder duurt lang. Sauer had eerst een beetje spierpijn. Maar uiteindelijk was hij de twee wedstrijden niet bij. Nou, gelukkig heeft Feyenoord een brede selectie. Maar zo fit als Van Persie zegt dat Feyenoord is, zijn ze nu ook weer niet helemaal, hè?
Nou, er lopen een beetje twee termen door elkaar heen. En Van Persie gebruikt dat percentage waar jij aan refereert altijd een beetje in zijn voordeel. En geven mensen ongelijk ook. Ik denk dat menig mensen dat doen met statistieken. Je hebt of de lijst met blessures of de lijst met inzetbaarheid. Hè? Dus of wie is er fit of wie is er inzetbaar. Dat zijn twee verschillende dingen. En vaak heb je het lijstje met spelers die dan dus niet geblesseerd zijn. En daar was op een gegeven moment 90% van de spelers was dan niet geblesseerd. Volgens de lezing van Feyenoord en van Persie. Maar dat is dan weer niet hetzelfde als inzetbaar. Want dat was toen bijvoorbeeld waar jij bedoelt dat Sauer nog wat rust kreeg. Ja. Ja, kom op, dan ben je gewoon niet inzetbaar. En of je dan geblesseerd bent of niet fit, weet je. Of je wordt gebeten door de kat of door de hond. Doet het uiteindelijk toch pijn. Dus ja,
deze uitdrukking, wij werken nu al bijna 20 jaar samen. Dit gebruik je echt heel veel, Dennis. Ja? Die politieke verkiezingen komen nu weer aan. 29
de verkiezingen
oktober.
Komen eraan. Dan haal ik er, maar dat is altijd.
Dit is echt
iedereen maakt er zo'n ding van. Waar ga je op stemmen? Ja. Of je nou wordt gebeten door de kat of door de hond. Je moet toch belasting betalen. Dus ja, het doet allemaal niet zo ertoe.
Nee.
Maar daar gaat deze podcast verder niet over. Maar ik vind het mooi inderdaad dat jij oppikt dat die breder toepasbaar is.
Ja, of wij werken te lang samen. Dat kan natuurlijk ook.
Dat is sowieso ook een feit. Ja.
Ja. Nou goed, weet je, iedereen die legt wel eens inderdaad wat jij zegt een statistiek in zijn of haar voordeel uit. En gelukkig heeft Feyenoord een brede selectie met een spits in bloedvorm.
Ja, zeker weten. Yasueda, dat zie je echt aan alles. Hè. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat hij nu in zijn kracht wordt meer in zijn kracht wordt gevonden ook. Hè. Die bal van Tagaline, uiteindelijk die bal van Laren ook. Hè, met zijn gezicht naar de goal, gelijk al half vallend. Die bal nog binnenwerkt in de laatste fase. Werkt zich echt het slot voor de ogen. Zelfs in minuut 93 nog sprinten en leuren en doen. En dan kom je uiteindelijk in een bijzonder rijtje ook terecht, Frank. Want Ueda is de derde Feyenoord-spits met 8 goals uit zijn eerste 8 wedstrijden van het seizoen. In de laatste laatste 20 jaar na...
Even wachten nog een keertje, Dennis. En iets minder snel, want dit zijn zoveel cijfers in één keer.
Ja, dit moet minder snel, Dennis.
Ja?
Geef ons een kans, ook op zijn minst, om het goed te beantwoorden, deze vraag.
Nog een keer.
Ayasueda.
De quizvraag van de week.
Nee, de statistiek van de week, waar je niks aan hebt, maar wat wel leuk is om te weten.
Het nutteloze feitje van de week.
Daar komt hij. Ayasueda, de spits van Feyenoord, heeft 8 goals gemaakt in zijn eerste 8 wedstrijden.
Ja.
Ja, Frank?
Dit seizoen.
Ja? Ja?
In de Eredivisie.
Ja? Ja?
Ja,
heel goed. Ja?
Okay.
Hij is daarmee de derde spits in de afgelopen 20 jaar. Na?
Van Feyenoord? Ja. Of in zijn algemeen?
Nee, na Feyenoord.
Ja, na? Of is het een quizvraag?
Nou ja, jullie weten het antwoord niet, dus dan zeg ik het zelf. Na Pelle en Jiménez.
Ja.
Dus dat kun je dus wel zeggen dat hij dus wel enorm... De flow te pakken heeft. Hij zit er heel erg lekker in. Dat zie je echt aan alles. Je ziet aan zijn fysiek ook. Hij ging op een gegeven moment proberen wat tijd te winnen bij de cornervlag. Er staan 3 man om hem heen om hem van die bal af te krijgen. Ja, lukt niet. En hij haalt er nog een vrije trap uiteindelijk uit. Ja, je ziet dat zijn populariteit een enorme vlucht heeft genomen. Wordt al vanaf de warming-up tot bij het afscheid met het uitzwaaien wordt hij volle bak toegezongen. Ja, en dat doet natuurlijk wel iets met je vertrouwen. Als je dan ook nog goals maakt, ja, dan snap ik wel dat hij er lekker in zit.
Ja, we gaan even luisteren naar hoe jullie die doelpunten vandaag beleefden.
Zo klonk de wedstrijd van Feyenoord op Radio Rijnmond.
Via Reed de middenlijn over met de Tagalina. Goeie steekbal dan. Zo, dit naar Ueda. Geweldige bal. Ueda met een kans. Ueda met een kans. Ueda met een goal. Ja! Paas van Oussama Tagalina op de lopende Ayasueda. Hij gaat voorbij de keeper en Feyenoord op 1-0.
Feyenoord lang aan de bal nu. Tagalina nu weer met een combinatie met Harts Moussa. Dan gaat hij zelf lopen met de bal. Nog steeds Tagalina. Strooit met de bal naar rechts. Naar Givaro Reed. Die gaat zijn man opzoeken. Daar zijn de scharen. De lage voorzet. De kans voor Stijn. Nog een kans.
Yes! Ja! Eerst lukt het niet met rechts. Dan lukt het wel met links. Sam Stijn met een belangrijke goal. 2-1.
Net achter Lotomba gespeeld. Uiteindelijk houdt Feyenoord wel het balbezit. Met Lotomba op de helft van Utrecht terug te vinden. Goede combinatie daar met nu Valente. Valente, moeilijke bal naar Laren. Teruggelegd.
Goed gedaan. Ueda!
Ja, dan zit het ook wel mee, hè? Want het was ook een prachtige aanval, die 3-2. Maar dan gaat die bal via de rechter van Ueda, via de linker van Ueda, het linkerbeen, zo over Barkas heen. Dwingt hij ook zelf af natuurlijk, maar dan zit het ook niet tegen.
Nee, ja, dat is dus de vorm die je dan ook mee hebt, hè? Als het dan inderdaad allemaal op zijn plek valt. Ja, dan merk je dus ook, omdat je dus dit soort...
Afgedwongen doordat hij zo keihard bleef werken,
zeker.
Wat je net zou.
Maar dan heb je dus ook wel eens een beetje het mazzeltje dus blijkbaar mee. Ik heb dat niet zo teruggezien ook, hoor. Dus ik geloof je gelijk, Frank, als je dat zo zegt.
Heel verstandig.
Ja, nee, maar dat is wel. Dat zit het allemaal mee. En dat is natuurlijk wel ook voor hem lekker. En het is ook zo'n seizoen, als het allemaal van dit soort situaties met zich mee gaat brengen. Nou ja, dan kan het wel eens een heel bijzonder seizoen gaan worden.
Ja, we gaan niet te ver op de feiten vooruit lopen.
Nee, maar het moet wel meezitten.
Nee, zeker. Ik hoorde laatst iemand in een podcast een statistiek vertellen over Ueda. Die maakte een vergelijking met Pelle en met Jiménez.
Ja, doe het even langzaam, Frank, want anders dan snap ik niet, hoor. Al die getallen die dan worden genoemd.
Nee, ik weet ook niet meer precies hoe die statistiek
zat. Welke spelers zei je nou?
Nou, Pelle en Jiménez. Denk je dat Ueda ook beter gaat worden dan die twee?
Vind ik lastig. Ik denk wel dat Ueda nu echt in topvorm is. We hebben Jiménez natuurlijk hier bij Feyenoord gezien, die ontzettend belangrijk was, topscorer is geworden. Pelle, die heeft dat in het verleden natuurlijk ook bij Feyenoord laten zien. Dus nou ja, laat hem met dit seizoen vooral zichzelf helemaal op de kaart zetten. Hij heeft nu al meer gescoord dan in het hele afgelopen seizoen, waarin hij natuurlijk ook niet alles speelde. Maar ik ben heel benieuwd waar dit voor hem gaat eindigen. En het zou mooi zijn als hij die andere gasten zou doen vergeten, want dat betekent dat hij een fantastisch seizoen heeft gehad.
The man of the match.
Is dat ook automatisch de man over wie we het nu al eventjes hebben?
Ja, dat is Ueda. Wel ook een pluim, zeker in de eerste helft voor Ahmed Hodžić. Die vond ik heel sterk spelen.
En Tagalina.
En Tagalina natuurlijk, hebben we het ook over gehad. Maar Ueda is natuurlijk de man. Dus daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Ja. Dat je eigenlijk eerder moeten instarten.
Eigenlijk wel. En daarom doe ik dit ook niet zo heel erg vaak. Ja. Nou, dat blijkt. Het is toch een ervaringsvak, hè? Bert van Marwijk, je weet wat hij zegt, hè? Weet je, je gaat pas, je krijgt pas ervaring door te ervaren.
Ja, en dit leer je niet op de cursus.
Nee, dit leer je niet op de cursus. Maar ik werk ook nog niet zo lang hier bij Rijnmond. Misschien dat het is.
Dat is
beter, hè? Ja. Zo'n Sam Steijn, hè, die hoeft helemaal niet goed te spelen om wel belangrijk te zijn met een goal.
Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar het is ook wel veel zeggen dat hij dan toch wel weer gewisseld werd. Hè? Dat, ik heb daar niet de cijfers van paraat. Jij misschien wel, Dan, als data champ van de redactie. Maar het gebeurt niet zo vaak dat een aanvoerder toch regelmatig gewisseld wordt. Dat is niet gebruikelijk. En bij Stijn wel, maar wel begrijpelijk. Want ook in de eerste helft die ik erg goed vond van Feyenoord, was in sommige momenten vond ik dat Stijn daar niet helemaal in meekwam. Als het gaat om de balbehandeling, het tempo lag echt best wel hoog. En hij had net wat meer touches nodig dan andere medespelers en dergelijke. Dus daar week hij wel wat in af. Het is natuurlijk een geweldige afmaker. Hier had hij er zelfs dan nog twee voor nodig. Dus dat blijft ook. En die gaat gewoon zijn goals ook maken. Die gaat in de dubbele cijfers komen. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar ook in het meevoetballen en dergelijke. Ja, daar liggen voor hem echt nog wel stappen te maken in het niveau dat Feyenoord ook vraagt ten opzichte van Twente. En dat is gewoon zichtbaar.
Maar daarbij moet je ook FC Utrecht credits geven, denk ik. Want ook Valente zag je in de eerste helft niet echt. En daardoor kon juist een Tagalin excelleren, denk ik.
Dat is wel waar. Ja, ik vond Valente vooral in de tweede helft steeds wat minder zichtbaar worden. Net als tegen Aston Villa leek het op dat, wat ook niet gek is, maar dat de tankie een beetje leeg bij hem raakte. En dat dat ook wel zijn weerslag had. Want bij het winnende doelpunt, dat eerste Kuip een beetje rond te morren omdat hij de bal leek te verspelen. Toen kreeg hij heel snel een herkansing. En dat was eigenlijk de basis van tik-tik-tik dat hij uiteindelijk bij Ueda kwam. Maar even vlak daarvoor leek Valente hem te verspelen.
Ik heb trouwens hier Sam Steijn is van de 7 wedstrijden die hij heeft meegespeeld. Want hij was er 1 ziek. Is die 3 keer gewisseld.
Ja. Dat is toch wel, dat gebeurt bijna met aanvoerders. Gebeurt dat niet zo vaak?
Nee, 2 keer na 62 minuten en 1 keer na 70 minuten dan. Maar dat is wel, het zegt wel wat.
Zeker geen man of the match, maar ik ben wel erg benieuwd hoe jullie naar hem hebben gekeken. Timon Wellenroeter.
Timon, ja, ik wist dat hij ging komen.
Ja.
Ja, kunnen we twee kanten mee op?
Nou ja,
want hij had echt een geweldige redding bij één bal. Dat was anders een tegendoelpunt geweest. Maar hij veroorzaakte zelf ook bijna weer een tegengoal. Bijvoorbeeld met
dat slippertje met Haller.
Met dat slippertje met Haller. Die dan zelf gelukkig voor Feyenoord daarna ook uitgeleed. Dus
die speelde ook echt heel slecht.
Het was een beetje wisselend. Haller vond ik heel slecht.
Maar niet alleen dat. En ik zit ook toch te kijken of die... ik heb het één keer heel vluchtig terug kunnen zien net. Of die niet meer kan doen bij die tegendoelpunten ook.
Ja, dat was mijn vraag, ja. Zowel bij de 1-1 als bij de 2-2.
Ja,
sterker
vond je
nog,
ook bij de 1-1? Ja. Ja, uiteindelijk die bal die wordt ook wel van de afstand geschoten. Gaat
niet
heel
hard.
Erg in de hoek.
Niet zo
niet
hard.
Super hard. Denk van ja, had hij daar dan niet meer kunnen doen?
1-1 wel geplaatst. Die tweede had ik wel mijn twijfel. Die was wel hard.
Ja, maar ook
maar
in de korte hoek.
Daar zat hij wel al dichtbij.
Nou, jij was redelijk duidelijk op de radio.
Ja, jij was duidelijk.
Ja.
Bij die tweede in ieder geval.
Nou ja, ik vond ook in die tweede was in de korte hoek. En die wordt van 1,20 meter geschoten. In een volgens mij best wel vrije zichtlijn ook van hem. Ja, dan denk ik van... Ja, dit zijn wel de ballen waarin je het verschil ook gewoon maakt. Hè? Zeker zo'n bal in de korte hoek vind ik dat je die gewoon altijd moet hebben als doelman.
Maar toch even voor Wellenroeter opnemen, want dat is de laatste weken echt vind ik wel een beetje ondergesneeuwd. Fijn dat er veel lof gekregen voor de weinige kansen die het weggeeft. Hoe knap het is dat centrale duo nieuw er meteen zo staat. Dat Feyenoord amper tegengoals krijgt. Hij maakt daar wel ook deel van uit. Weet je, Feyenoord heeft pas 6 tegengoals in de eerste 8 wedstrijden. Ik zei het vorige podcast ook al, dat zijn echt kampioenswaardige cijfers.
Dat was een 3 tegen AZ.
Die kan overleggen. En zijn er nog 3 in 1 wedstrijd inderdaad ook. Anders zijn ze nog indrukwekkender. Daar draagt Wellenroeter wel ook aan bij. Ik vind dat hij hartstikke goed aan dit seizoen begonnen is. Dus als we nu dan inzoomen op dingen die beter kunnen, en terecht, hè. Maar dan vind ik wel dat we dit dan ook moeten benoemen in het gehele overzicht tot nu toe van dit seizoen.
Kijk ondertussen die goal gelijk nog even op te zoeken ook, hoor. Die van CGL, die eerste. Om toch eens om toch nog een keertje te kijken van... kijk, het begint natuurlijk al daarvoor, hè. Want die aanval wordt opgezet. CGL staat ook helemaal vrij. Die staat ook ruim buiten de 16 nog. Om in te schieten. Dus hij krijgt ook de ruimte om te schieten. Maar hij is niet super hard. Ook niet heel erg in de hoek. En dan denk je toch, ja, kan je daar dan net niet wat meer aan doen? Nou, oké. Okay. Dan vind ik wel die tweede, daar vind ik wel echt serieus, omdat die in de korte hoek is.
Dat was mijn gevoel ook, dat het bij de tweede meer was dan de eerste. Ja. Dat je denkt, daar kan
ik niet vind
meer.
Die redding op die inzet in net na het uur. Ja, is een geweldige redding ook. Hè. Dus dat, maar goed, dat vind ik er ook. En dan zeggen mensen altijd, ja, maar daar staat hij voor. Dat vind ik dan ook weer te makkelijk. Want als een spits een doelpunt maakt, dan denk ik van, dan wordt er ook gezegd van, wordt er ook gezegd, ja, maar daar staat hij voor. Hoef je niet te juichen, daar staat hij voor. Wordt hij voor betaald. Dus dat vind ik ook een beetje onzin. Maar die goal inderdaad, ik zie hem hier nu nog een keer terug. Ja, hij gaat in de korte hoek. Hij is hard, dat ben ik met je eens. Maar ja, het is wel in de korte hoek.
Segio, hoe hebben jullie naar hem gekeken?
Nou, ja, maakt natuurlijk een goal. Hè. Hij had er volgens mij nog eentje zelfs kunnen maken als hij hem niet aanneemt.
Die kans vaak voor rust ook.
Ja, maar die was heel slap ingeschoten.
Ja, en die andere werd geblokt. En kijk, als je nu in een team speelt waarin het gewoon op dit moment moeilijk loopt, dan is het ook moeilijk om je daarin te onderscheiden. Ik heb nou ook niet echt heel veel momenten. Ik snap dat hij zich heel graag in deze wedstrijd wil laten zien. Ik heb ook niet heel veel momenten waarvan ik denk, nou, daar viel hij me echt heel erg in op. Behalve met die goal dan. En met die kansen die hij kreeg. Wat me vooral wel opviel, was na afloop de vraag die werd gesteld aan de trainer van Feyenoord. Van joh, Segio, hoe kijk je naar hem? En als een speler van Utrecht. Ja, die staat wel bij ons onder contract, maar een speler van Utrecht. Okay,
hij maakt vandaag een goede goal. En,
dat was wel echt heel kil, hè?
Ja, maar dat zegt ook denk ik misschien nog wel iets over... Je hoort geluiden over dat die twee niet een geweldige band met elkaar zouden hebben vanuit de jeugd. Nou goed, dat kan. Maar dit was wel dat ik dacht van, ja, als die verhalen gaan en je wil dat zelf in ieder geval niet bevestigen of ontkrachten, of er wordt nooit wat over gezegd überhaupt. Ja, dan geeft dit ook wel weer wat voer voor speculatie. Laat ik het dan zo noemen.
Ja, precies. Want misschien, dat zijn we wel aan het zoeken aan de andere kant. Als je ziet hoe die aan het knuffelen is met de Max Meerdink na afloop. Ook een speler van de tegenstander die helemaal geen Feyenoord roots heeft bijvoorbeeld. En weten wel dat hij natuurlijk...
Maar die zou die wel graag willen hebben.
Ja.
Die zou die wel graag willen hebben.
Ja, precies. Weet je. Het biedt inderdaad ruimte voor speculaties, zoals jij terecht zegt, Kranenburg.
Ja. Maar laten we ook eerlijk zijn. Als je kijkt naar het huidige middenveld, dan moet je je voorstellen als inderdaad dan vandaag Modder en Timber er ook nog bij zijn. Ja, daar is ook geen plek voor Segio. Die heeft ook qua body en fysiek, die moet echt nog wel stappen maken om bij een topclub uiteindelijk.
Wat ik wel vind...
Qua techniek heeft hij wel die potentie, hè, voordat het uit zijn verband wordt gehaald. Dus ik zie echt dat talent, maar ook dat hij echt nog wel stappen moet maken. Wil hij bij het huidige Feyenoord en aanbod komen.
Zeker met met het huidige middenveld wat er nu is. Met alle spelers die er nog bij komen. Met Wang die dan wel terugkeert, Modder die nog terugkeert. Precies. Ik vind wel aan het begin van dit seizoen, toen Utrecht echt een goede start had. Ja, daarin maakte die wel echt indruk, vond ik, op me.
Zeker,
omdat hij daar wel echt gewoon meerdere wedstrijden goed voor de dag, gewoon goede passes gaf, aanspeelbaar was. Heel driftig ook in de... gewoon in zijn intensiteit ook, hè, voorin, achterin. Dus daarin vond ik wel dat hij echt indruk maakte. Maar je ziet wel dat als je nu in de ploeg speelt waar het gewoon minder loopt, zoals bij FC Utrecht, hè, we zeiden het voor de wedstrijd, de laatste 3 wedstrijden 1 punt. Nou, nu dus de laatste 4 wedstrijden 1 punt. Ja, dan straalt dat natuurlijk op al die spelers af en ook op Segio.
Ja, en je mag best juichen, hè, als je scoort tegen de club waar je bent opgeleid.
Ja, maar ik snap ook wel dat je dat je dan zo doet. Zo met je handen omhoog van
Het is de 1-1 in minuut 46. Het is niet in de blessuretijd of iets dergelijks. Dan,
de winnende.
Ook niet bij elk doelpunt zit ook niet enorm veel emotie natuurlijk altijd.
We gaan even naar de persconferentie.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
We gaan eerst even naar het... voor mij was het jouw vraag, Eersel. Dat ging over hoe Van Persie terugkijkt op de afgelopen periode.
Ja.
Nou, grotendeels met een positief gevoel. Braga uit daarin, dat is het eerste wat in me opkomt. Dat was niet goed genoeg. Dus Aston Villa kijk ik met een positief gevoel naar terug. Ondanks dat we daar niet gewonnen hebben. Omdat ik ook geloof in hoe wij performen, hoe we spelen, hoe iedereen op het veld staat. Dat uiteindelijk de grootste reden gaat zijn waarom wij heel veel wedstrijden gaan winnen. En ook in Europa gaan wij wedstrijden winnen. En AZ uit, zou je nog naar kunnen terugkijken, dat een smetje is dat je hem zo laat nog tegenkrijgt. Maar los van dat, als je naar alle verschillende soorten uitdagingen kijkt, ben ik over het algemeen tevreden.
Ja, jullie ook?
Ik vind het wel, het zegt iets over zijn mindset en waar die zit. Dat als je deze vraag krijgt, want die stel ik open, waar begint die over als eerste? En dat is best veelzeggend. Over de dingen die hij vindt die nog beter moeten, terwijl het een hartstikke goed blok was. Maar het eerste waar die over begint, wat dus is blijven hangen, en ik denk dat het bij heel veel mensen zo is, wat blijft dan toch hangen? Braga uit. Dus de dingen die echt nog steeds beter moeten. En daar praat hij ook het langste over. En wat er goed is, is al goed.
En dat is fijn. En Krul erachter. Maar de focus bij die trainer moet natuurlijk op die dingen liggen. Dus ik vind het een bemoedigend antwoord. Wat hij erop geeft in de analyse.
Zeker. Er werd ook een vraag gesteld over, volgens mij, over de vorm van Ueda. En daar zei Van Persie dit op.
Als je met zelfvertrouwen op het veld staat, dan ben je haast twee keer zo goed al. En dat zag je ook op een gegeven moment bij een actie die ik hem niet zo heel vaak heb zien maken in de 16e. Echt en binnen, buiten, ja. Door de benen van de tegenstander. Zo vloeiend zag het eruit. En dan keihard schot. Nou, als die een metertje naar links of rechts is het gewoon een doelpunt. Daar spreekt wel heel veel vertrouwen uit. Ja.
Maar dan kun je hem niet geven. Dat heeft te maken met het feit dat het lukt. Doelpunten, dan komt dat er steeds
meer. Ja, en uiteindelijk zie je Ayasse ook zelf steeds meer dit soort keuzes maken. Want we hebben ook wel eerder gezien dat Ayasse dan ervoor koos om hem af te leggen. En dan positie te kiezen voor het doel. Wat ook een goede optie kan zijn. Maar als je echt vol met vertrouwen zit en je hebt zoiets van, er staat iemand voor me en die passeer ik gewoon zoals Ayasse dat deed. Dat is wel echt een teken van heel veel zelfvertrouwen.
Ja, de vraag gesteld door Mico Schauka van het AD. Afgelopen vrijdag natuurlijk nog de gast in FC Rijnmond. Ja, Van Persie maakt een ontspannen indruk op de persconferentie.
Ja, snap ik ook wel. Ja. Bij iedere persco toch wel?
Zeker. Ja, ik vond hem één. Er was één persconferentie dat ik een beetje lichte irritatie zag. Was dat
AZ?
AZ. En voor de rest viel het reuze mee. Hij trok nog het boetekleed aan, hè, vandaag. Hij zei, ja, het is de week van de scheidsrechter. En uitgerekend nu krijg ik mijn eerste gele kaart als trainer.
Ja, was wat maakte een wegwerpgebaar, maakte hij volgens mij. Toen er een, ik weet niet precies wat er toen gebeurde, maar er werd iets aan FC Utrecht toegekend. En daar was hij niet helemaal mee. Zij maakte een wegwerpgebaar. Nou, ja, goed. En hij stond buiten zijn trainersvak, hè, dus
Ja, nee, dat mag niet.
En de scheidsrechter, die had een camera aan zijn oor. Dus die heeft dat haar fijn vast kunnen leggen. Dat buiten dat vakje gebeurde inderdaad.
Ja.
Dus,
die beelden gaan we niet zien. Hè? Die zijn voorlopig alleen voor intern gebruik.
Ja, het is in de Premier League zien we dat al wel. Hè? Beelden van de scheidsrechter die dan zo'n soort cameraatje. Volgens mij heeft hij hem meer om. Als een soort zo'n ding op zijn buik. En dat je beelden ook gewoon te zien krijgt tijdens de wedstrijd. Dus dat geeft soms wel echt een hele, hele toffe ervaring, zeg maar, als je televisie zit te kijken. Met Rijnmond natuurlijk aan. Maar als je uiteindelijk deze beelden, die kunnen dan ook dingen verduidelijken. Dat de scheidsrechter in een bepaalde lijn stond of dat soort dingen denk ik dan zomaar. Maar het wordt eerst intern inderdaad, dit was de primeur, het is een proef. Wordt dat getest intern en dan wordt gekeken of ze dat verder uit gaan rollen.
Ja, en verder was het een korte persconferentie. En ik weet ook hoe dat komt, want Bouchra is jarig vandaag. Dus,
is dat zo?
Ja, nou, Bouchra nou,
van
is
harte.
Jarig.
Ja, van harte.
Dus,
dan snap ik het wel.
Ja, die moet nog eventjes taart eten natuurlijk. Dus,
ja. Samen een serietje kijken. Goliath, geloof ik, hè? Zijn ze aan het kijken.
Oh ja?
Misschien al klaar. Lepeltje.
Ja, dat weet ik allemaal niet. Dat weet ik hoe dat, hoe dat gaat.
Ja, denk ik. Dat stel ik me zo voor.
Ja, ik kijk nooit series.
Zo gezellig.
Ja, nee. Oh. Goed. Snel naar de volgende rubriek. Over het legioen.
Wat leeft er bij het legioen?
Ja. We zagen. Ja, dat is een hele korte.
Schakelen, Frank.
Maar dit is wel een hele korte bumper. Ik dacht dat die bumper langer was, maar het duurt maar 2 seconden, zie ik. Hebben jullie dat spandoek gezien voorafgaand aan de wedstrijd?
Dat hebben wij gezien.
Hebben jullie ook kunnen lezen wat erop stond?
Dat blijft natuurlijk een. Ik vond hem lastiger leesbaar.
Ja.
En dan zou ik. Ik heb vorige week gezegd, ik moet even langs de opticien, maar daar ben ik geweest. Daar lag het niet aan. Daar lag het niet aan.
Er stond letterlijk op.
Zou je het niet zien.
Nieuwe seizoenskaarten boven te veel losse kaarten. Oftewel, het legioen vindt de dagjes mensen niks, hè? Dat is eigenlijk de boodschap die ze willen afgeven.
Ja, en ook de keuze van de club om daar meer ruimte aan te geven. En wat bij veel mensen een beetje steekt, zijn beloftes. Of in ieder geval zo is het ook geïnterpreteerd dat die prijzen ook iets omlaag zouden gaan. Zodat meer mensen de gelegenheid hebben. En dan zie je de prijzen in de werkelijkheid erbij. En dan ervaren mensen dat niet zo. Sterker nog, de volgende wedstrijd is een topduel. Hè? Misschien wel tegen de belangrijkste concurrent voor de landstitel die er is. Dus ja, dat vertegenwoordigt ook een waarde. Maar ja, de kaartjes voor Feyenoord PSV, die zijn niet. Ik vind ze niet zacht geprijsd. Laat ik het zo.
Hoeveel zijn ze dan? Heb je die prijzen?
Je hebt ze bij de hand toch, Den? Je had dat even opgezocht toen we het hierover hadden.
Nou, sterker nog, ik.
Heb een kaartje gekocht? Want
hij wilde er 4 kopen, maar hij moest eerst een nieuwe hypotheek afsluiten.
Ja. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik ken iemand die heeft er een gekocht. En die had mij, dacht ik.
Die heeft nou nog maar 1 nier.
De prijzen doorgestuurd. Ja, dat was volgens mij echt iets van €68 voor de tweede ring. Volgens mij, wat er wordt betaald voor een kaartje. Vak dubbel D.
Ja.
Ja, dus dat is gewoon best wel aan de prijs, toch?
Ja.
Ja. Ja,
nou wordt wel...
Alles duurder.
En weet je, als je naar een concert wil nu... Maar dat is wel een probleem dat breder is dan dit alleen. Dus ja, je hebt mensen met een kleine portemonnee... Die kun je dus niet meer, die kunnen dus misschien niet meer naar Feyenoord. Of naar welke club dan ook. Maar zeker de topclubs, die worden nog sneller. Die zijn al duurder vaak dan de anderen. Maar ja, heel treurig. Die mensen kunnen ook niet meer naar een concert. Of die moeten een keuze maken. Ja, misschien eentje... per jaar en dan moet je kiezen, want die bedragen daarvan, dat gaat soms ook helemaal nergens meer over. En dat is alleen nog maar dat je binnen staat. Hè. Dan komen er nog, als je nog even iets wil drinken, ook erbij, dat komt er nog op. Nou, vaak voor je parkeerticket moet je nog bij betalen. Dus.
Maar welk concert wordt het dan? Ja, Simpluet komt binnenkort naar Nederland bijvoorbeeld. Ja, ik zeg maar wat. Ja.
En Blue?
Blue?
Ja?
Blue?
Alle kleuren van de regenboog gehad. K3 staat volgens mij in Ahoy binnenkort.
Green Day?
Ja, nou.
Pink.
Ook nog. Ja. Nee, maar kijk, Feyenoord is voor Feyenoord ook lastig. Hè? Want natuurlijk hebben ze het imago van een volksclub. Maar ja, je wil ook gewoon simpelweg geld verdienen. En als er te weinig geld is om goede spelers te halen... Ja, weet je, dan gaat het legioen ook moren. Dus het is ook voor Ruud van der Knaap, hoe je hem ook wil noemen, een lastige situatie.
Veel mensen vinden het argument vervelend. Maar ja, het argument inflatie en dat Feyenoord het daaraan ook aanpast, ja, is... ook weer niet heel gek. Ja, sterker nog, het zou gekker zijn als dat niet gebeurt. Maar ja, ik snap wel dat het vervelend is. En dat als de consequentie is dat je niet kan gaan of je kan het niet betalen. Ja, dan is dat natuurlijk super frustrerend.
Ja,
maar dat probleem zit dieper dan alleen. En niet zo simpel alleen maar dan... oh, Feyenoord wil ten koste van de eigen fans graaien. Daarmee ga je echt tekort door de bocht als dat de conclusie is.
Nu werd afgelopen week ook bekend dat Feyenoord iets minder dan 3000 kaartjes krijgt voor het uitvak in Stuttgart. Heel veel mensen hebben naast de pot gepist, om het zo maar te zeggen. En toen dacht ik, hadden eigenlijk de mensen die ervoor gekozen hebben, die ongeveer 1200, die naar Braga waren gegaan, hadden die geen voorrang moeten krijgen? Was het niet een mooi gebaar geweest vanuit de club?
Ja. Ja, ik weet even Europees niet hoe die regelgeving is. Hier gaat het ook al heel erg lang, is Feyenoord hier zoekend in. Dit is ook wel lastig. Feyenoord is een club met een achterban. Die krijgen eigenlijk elk uitvak vol. Daarom zijn die klachten ook bij AZ bijvoorbeeld. Dat ze minder krijgen.
Heracles gaan ze binnen.
Dan er is Heracles.
Ja, het uitvak van AZ,
omdat dat een gevangenis is. Ja, het uitvak van AZ. Ja. Daar krijgt Feyenoord niet alle beschikbare kaarten. En als ze die wel krijgen, dan is het vol. En dan nog is er een vraag naar meer. Daarom heb je ook vaak Feyenoorders op de reguliere vakken. Want dat is gewoon vraag en aanbod. Er zijn nu helemaal veel Feyenoorders die willen gaan. Dat maakt het dus ook lastig om een systeem te vinden dat voor iedereen rechtvaardig is. Want je gaat altijd mensen teleurstellen. Feyenoord heeft in het verleden dat systeem gedaan met diamondkaarten en goldkaarten en zilvercards en dergelijke. En daar zijn aanpassingen door de jaren heen steeds in gedaan. Maar je blijft altijd mensen moeten teleurstellen. Simpelweg omdat er meer vraag is. Dan aanbod.
Jawel, maar ik vind in dit geval...
En dat frustreert helemaal als je er minder krijgt dan eigenlijk zou kunnen.
Zeker, maar ik vind in dit geval de mensen die daar naartoe zijn gegaan... en die echt wel gedupeerd zijn door in dit geval
je doelt op de trainer. Op het wedstrijdverloop. En
nou ja, je zit naar een B-elftal te kijken, ook al mogen we dat niet zo noemen. En daarom vind ik dat die mensen in dit geval... die toen naar Braga zijn geweest, voorrang hadden moeten krijgen.
Maar... Dat had ik een mooie geste gevonden, Frank.
Ja,
maar dat...
Ja.
Ik denk ook dat het niet zo makkelijk, dat het ook gewoon zo niet werkt. Ja, want dan is het, ja, we hebben ook een keer een mindere uitwedstrijd gehad. En die keer erop had ik geen kaartje. Dus dan krijg je dat verhaal natuurlijk.
Ja, misschien ook wel. Maar het is inderdaad een lastige situatie. En ik heb ook begrepen dat sommige Europese tegenstanders meer dan 3000 kaarten hebben gekregen.
Bij Stuttgart zeker.
Bij Stuttgart, ja. En nu dus niet. Nou goed, gaan we zien hoe dat gaat verlopen. Zit aan het eind van deze podcast. Ik wil nog even naar de randzaken.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Hebben jullie iets opmerkelijks?
Oeh, randzaken.
Nou, Hans Kraai heeft bij ESPN een interview met de moeder van Jivara Reed gehad.
Via de telefoon.
Reed was nog aan het bellen. Dus ze stond het even op de speaker. En toen kwam Kyle Larin binnen. Dus ik kon het niet helemaal meekrijgen. Maar dat ga ik wel even terugkijken. Want hij ging echt de diepte in ook, hoor, Hans.
Nou, dus altijd.
Dat vond ik mooi. Ja. En verder rondom de wedstrijd. Het was niet echt het weer om lekker buiten te gaan hangen met elkaar. Dus iedereen ging zo snel mogelijk volgens mij het stadion ook wel in.
Ik heb nog één voetbaldingetje nog wel. Het viel me wel op, dat, en het was van de week ook een beetje tegen Aston Villa, dat bij onder andere Valente het batterijtje wel een beetje leeg begon te raken na 70, 75. Heb jij dat ook zo ervaren?
Ja, dat zei ik ook toen het eerder over hem ging.
Nou ja, maar ik zit altijd...
Was jij misschien wat data aan het opzoeken?
Ja, dat was het misschien inderdaad, ja. Ja. Nee, maar ik dacht... Ja, ik zit meer gewoon te denken van...
Maar dit is een hoofdzaak, dit is geen randzaak.
Nee, maar ik zit weer te denken van... Als je
nu gaat het om, heb jij een parkeerwacht gehad die iets geks heeft gezegd?
Als je ver in het seizoen bent, zeg maar. Dat was meer waarom ik me dat dan eens
Ja, maar hij zat niet zo lang geleden nog in de eerste divisie, hè? Laten we dat ook niet vergeten. Dus het gaat razendsnel. Het is ook niet gek natuurlijk als er op een gegeven moment een keer bij Valente dat je ook mindere dingen gaat zien. Althans, ik ben
voorzitter van de fanclub.
Ja, dat
dus,
weet ik.
Ja, dus dat, nee, dus dat, daar schaam ik me ook helemaal niet voor. Ik vind het nog steeds een geweldige aankoop. Maar het viel me op inderdaad dat ik... waarschijnlijk was ik toen inderdaad wat aan het opzoeken. Maar ja, het viel me op dat vandaag weer
Jij nog randzaken, Frank?
Nou, ik zat te denken...
Nog een brief gehad met complimenten aan jezelf of zo? Ik bedoel, dit is het moment om dat te doen.
Nee.
Ja, wij kijken ook naar de Sparta-podcast, Frank.
Ja, nou, heel veel
komt dit nog wel eens over. Ik heb een brief gekregen. Beste Frank, ik vind jou zo goed.
Zo leuk. Ja. Zo ging het niet helemaal. Maar...
Zo wil ik het onthouden.
Ja,
precies. Het zit niet ver van de waarheid.
Nee, het zit niet ver van de waarheid. Nee, dat wordt zeer gewaardeerd. Dat wordt echt... Ja, nee, dat klopt.
Het was wel van mamastout@gmail.com.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Ze luisteren trouwens alles wat ik doe. Dus dit hoort ze ook. Feyenoord.
Wij ook altijd. Van onze elke wedstrijd nog van onze ouders. Dat je een berichtje krijgt dat ze mee hebben geluisterd. Dus zolang die er zijn. En,
nou, maar ik zie
kan me voorstellen richting
de ouders van Kranenburg. Die reageren ook altijd op al die Facebook berichten. Dat is leuk. Wil en?
Wim.
Ja, dat is goed, hè? Wim en Wil.
Maar
ja,
het mooiste vind ik dat Wim, die stuurde me een berichtje uit Spanje. Want,
alweer?
Even serieus, Den. Zat hij net als jij weer in Torremolinos daar? Waar we...
Dat zeg ik helemaal niet, waar die zit. Gaat je niks aan?
In Spanje.
Hij zit gewoon lekker in Spanje.
Schijnt toch altijd de zon.
Ja, precies. En die stuurde een berichtje. Altijd voor iedere wedstrijd even van veel plezier en succes. En uiteindelijk kreeg ik een berichtje. Die kut-tv viel uit, maar gelukkig had ik jullie op de radio.
Oh.
Ja, nou, zo gaat het.
Dus hij keek niet in de klikspaan in Torremolinos. Hij keek gewoon vanaf zijn appartement.
Ja, gewoon vanuit het apart.
Oké. Okay. Ja, hey, ja, nu gaat Feyenoord de competitie straks openen of heropenen tegen Heracles. Op, uit mijn hoofd gezegd, 19 oktober om 16:45. Daartussen zit nog een Feyenoord Legends wedstrijd tegen de Legends van Celtic. Afgelopen vrijdag waren er naar verluid ongeveer 8000 kaarten verkocht. Veugen jullie nou op zo'n potje tussen de Feyenoord Legends? Vind je dat leuk?
Ja, er is wel al heel lang een roep om zoiets te doen. En Feyenoord leent zich daar als club denk ik ook goed voor. Ook hierbij zullen de prijzen van de tickets misschien ook een rol spelen. Ja,
vanaf 18 keuze. Euro. Vanaf 18 ja. euro. Nou, vind ik wel meevallen.
Dat valt inderdaad mee. Ik dacht dat het dubbele...
Maar het is wel een oefenwedstrijdje van oud gediende natuurlijk. Maar...
er zitten wel wat leuke namen inderdaad bij.
Ja, ik heb ze hier voor me. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar is er iemand...
Haal even de krenten, de spreekwoordelijke krenten uit de pap.
Nou, ik denk dat heel veel mensen het geweldig vinden om Graziano Pelle... te zien, als hij komt. Ja. Hè, want onze Italiaanse vriend is niet altijd even betrouwbaar.
Weet je, Dirk Kuyt? Weet je dat hij een van de drie spitsen trouwens is?
Ja, met 8 goals? Eerste... Oh, daar hebben we wel eens iets over gehoord.
Nee,
ja.
Ik begreep dat Jan Schari en Erik Bottegien weer een keertje samen duootje gaan vormen.
Ja, dus dat wordt heel veel tikkies breed. Maar uiteindelijk wint Feyenoord.
Elia doet mee, hè? Die moet wel met de taxi komen, begreep ik.
Ja, hij heeft geen auto meer, hè? Dus iemand moet hem even halen. Dat klopt. Wie doet er nog meer mee? Ik vind het heel leuk om Igor Korniev te zien. Die doet mee. Bonaventura Kalouk staat op het lijstje.
Leuk.
Royce van Drenthe, natuurlijk een goede vriend. Die mag lekker mee gaan doen. Dat vind ik leuk. André Bahia, en die hebben we laatst ook al gezien. Nouri Sahin staat op het lijstje. Dus ja, leuk hoor. En Patrick Bouw, hè? Dus als het gras niet goed is in de Kuip, kan hij regelen dat het allemaal op lengte is. Dus,
ja. Dus de goud, dat je je tuin wil laten doen en dat er ineens een UEFA Cup winnaar gewoon in jouw tuin met een hark rondloopt.
En staat Anthony Leurling dan bij de horeca kroketten uit te delen aan Michiel Kramer en zo?
Dit vindt Michiel niet leuk. Dit vindt Michiel geen leuk.
En Anthony ook niet, dus ik sla meteen twee vliegen in één klap. Nee. Maar Michiel luistert dit toch niet terug.
Joh. Nou, ik heb nog even kust. Michiel zit nu in de bioscoop.
Sorry Michiel, stuur het wel even door naar Michiel.
Michiel zit bij de film van Beestenbende. Hij krijg je allemaal mee in deze podcast.
Ja, moet ook gebeuren.
Ja.
De kids moeten ook vermaken.
Maar om jouw vraag te beantwoorden, ik vind het een leuk initiatief.
Maar je gaat niet met je kids er naartoe, Dennis?
Nee, want we hebben dat weekend wat anders al.
Oké, okay. Ik hoop dat je wat leuks gaat doen in het vrije weekend. Kan je je plannen al delen of gaat het niet zo ver?
Nee, ik kan mijn plannen nog niet delen, maar het is geen Spanje.
Het is geen Spanje? Oké. Okay.
Nee, en ook geen Italië.
Ja. Oh, man.
Mijn goede. Die is nog slechter dan mijn Acropolis-grap.
Ja. Oh, wil je me vertellen?
Nee, over de keeper van Utrecht. Die stond net zoals de Acropolis aan de grond genageld.
Oh, mooi gezegd. Mooi gezegd. Ja. We zijn aan het eind van de podcast, mannen.
Piet Bambergen is dood, maar wij houden de sfeer erin. Zo is het.
Nou, dankjewel. 40 minuutjes.
Spanje zou wel lekker zijn.
Je weet toch wel wie dat is, Frank? Je reageert nu
Piet Bambergen.
In de sneeuw, ja?
Natuurlijk, dat is een oude komiek.
Ja, nee, dan is het goed.
Ja, maar die is al echt al een hele lange tijd.
Ja, die is al drie keer teruggekomen.
Ja, die is een tijdje niet meer onder ons, nee. Ja.
Nee, die is in 1996 overleden, jongens. Op Kreta.
Oh?
Nou,
we nemen dat ook weer eventjes mee. Star Beach, gezellig.
Was op dezelfde dag jarig als ik, maar dat echt geheel tezijde. Die is niet meer jarig, hoor.
Nee, niet meer.
Kan ik nou eindelijk die dat slotje instarten?
Wat wil je doen dan, Frank? Wil je naar huis? Oh, hij wil naar huis.
Interlands. Dus,
Interlands.
Nou, we moeten nu weer eventjes, hier moeten we het even mee doen, weet je. Nu komen die Interlands. Dan moeten we dit weer allemaal opkroppen.
Ja. Ja. En dan gaan we naar Heracles PSV Stuttgart. Dat is een mooi reisje.
Ja, een Duitse weekie.
Mooi reisje. Oké. Morgen Tjus. In FC Rijnmond. Mike van Duinen. Eindelijk weer contractspeler bij Excelsior. En Geert den Oude, Kranenburg en Nolles aan tafel. En dan gaan we ons opmaken voor een weekje zonder Feyenoord. Maar er is nog genoeg te beleven. Hier bij je vrienden en vriendinnen van Rijnmond. Tot een volgende keer. Dag allemaal.
Deus. Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond Nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.